Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Jeetje, mineetje, we zitten hier met 200 mensen. Ben ik een beetje zenuw? Misschien, maar hoe het ook zij. Welkom mensen in de zaal, welkom mensen thuis bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia, Letitia, Louise van Voorthuizen.
En ik ben Marilotte.
En vandaag, de dag dat we dit opnemen, is het Internationale Vrouwendag. Een uitstekend moment om samen te komen met onze geliefde honingballen. Om met elkaar te praten over all things feminisme. En in deze aflevering specifiek de Nederlandse vrouwenbeweging door de jaren heen.
En daarvoor nodigden wij onze favoriete historicus Mark Bergsma uit. Hij was ook aanwezig. Hij was ook aanwezig bij onze allereerste aflevering.
Ja, dit is wel echt een verschil hoor, want toen waren er twee mensen.
We zijn gewoon verhonderdvoudig.
Ja, en toen het afgelopen was, toen kwam er één man op ons af en die zei... nou, ik vind jullie stemmen wel heel leuk. En toen waren wij heel blij.
Yes. Helemaal gepleit waren we, ja.
Ja, we deden het.
Het is ongelooflijk. Maar historicus dus. Jij richtte samen met je partner in crime, Agnes Kremer, het bureau van gisteren op.
Agnes.
Dat zich,
Agnes. Ja, even shout-out naar Agnes.
En je houdt je bezig met allerlei coole troffe projecten rondom geschiedenis. Gericht op typen zoals wij. Mensen die niets weten.
Ja, ja, publiekshistoricus. Ja. Ja, eigenlijk wel.
Zo is van gisteren bijvoorbeeld het brein achter F-Site. Een platform over vrouwen in de geschiedenis met informatie die je als geschiedenisdocent kunt gebruiken voor je lessen. Daarvoor was je ook bij de eerste aflevering aanwezig.
Toen werd hij net gedanceerd.
Ja, want die vrouwen die waren er wel, maar
niemand die het
in de geschiedenislessen niet, blijkbaar.
Nee, nee.
En dit is waarom we hier zijn vandaag. Jullie ontwikkelden ook de tentoonstelling De Straat Op. Over 100 jaar vrouwenkiesrecht en activisme in Amsterdam. Nou, zullen we nog één keer zwaaien naar de mensen?
Ja.
Hallo.
Ja,
mensen.
Ja. Hallo. Ja, dat was vorig jaar. Dat vorig jaar 100 jaar vrouwenkiesrecht.
Ja, dat was in de OBA, hè?
Ja, ja, hij is nu aan het... hij is kleiner geworden, daar doen we ook aan. Hij is nu aan het reizen.
Ontreizen.
Hij is on tour.
Ja, ja, hij is on tour in de kleine OBA's in de stad. Dus dat is heel leuk.
Cool.
Dus daar zit een soort splintervertelling van de hoofdtentoonstelling.
Zometeen alles over de vrouwenbeweging door de jaren heen. Maar eerst Lydia. Ik bedoel Nadia. Ik bedoel Lydia.
Lydia.
Wat is het minst feministische dat je de afgelopen week gedaan of gedacht hebt?
Ja, dit is eigenlijk een ding wat ik mijn hele leven al doe. Ik heet dus Nidia. Letitia Louise van Voorthuizen. En mensen kunnen mijn naam niet onthouden. Echt al vanaf dat ik heel jong ben. Het is ook de grote frustratie van mijn moeder. Dan kregen we verjaardagskaarten en dan gefeliciteerd Lydia. Dat je denkt, oké,
okay,
lees je
ook
even in. Of dan Nidia met puntjes. Dan staat er Nidia of Nadia. Nou, en dat gebeurt dus eigenlijk de hele tijd. En nu gebeurde het in een blad, in een publicatie. Er stond Nadia van Voorthuizen van Damn Honey. En dan ben ik dus toch die troll die daar niet iets van gaat zeggen. Want dan voel ik me weer een zeikert.
Behalve tegen mij.
Behalve tegen jou en een passief-agressieve story op Instagram. En ook over namen gesproken. Ik had ook weer laatste momentje. Weet jullie nog wat Ellen Laan ons heeft verteld? Van je moet je altijd voorstellen met je voor- en achternaam als vrouw zijnde. Nou, als iedereen zijnde eigenlijk. Maar om die ruimte dus in te mogen nemen. En ik was laatst weer op een evenement en iemand zei... nou, ik ben die en die en die van die en die en die. En zeg ik ben Nidia van Damn Honey. Dat ken je waarschijnlijk niet. Ik ga nu onder de tafel, want ik mag niet bestaan. Nou, dat was het. Dus Nidia, Letitia. Ja, Louise van Voorthuizen van het feministisch platform Damn Honey. Yeah. That's me. Marilotte.
Ja, wij, Nidia, Letitia, Louise van Voorthuizen en ik, waren afgelopen vrijdag op het boekenbal. En het thema was rebellen en dwarsdenkers. Dus wij dachten, we gaan met onze tepelkwastjes. Lekkere glitterbroek, tepelkwastjes en gaan. Want wat is er rebelser dan dat, ja, toch? Nou word je, het was natuurlijk ook een beetje een statement, want je wordt als vrouw toch geacht om niet te veel bloot te laten zien. En het moet wel sexy, maar niet te sexy. En er is altijd van alles aan de hand. Dus wij gingen gewoon een statement maken. En vervolgens zijn we ongeveer de hele avond bezig geweest met mensen uitleggen dat we niet van het ingehuurde entertainment waren. Dat we echt wel boeken hebben geschreven ook. Dat het niet, dat het vast zat met dubbelzijdig tape. En dat het niet de bedoeling was dat je er ongevraagd aan trok. Dus dat was zeg maar een beetje wat er aan de hand was. En er was één interactie die me heel erg bij is gebleven, want er was zo'n man die soort van luid lachend op me afkwam en die riep, ha ha ha, jullie hebben zeker ook boeken geschreven, ha ha ha. En toen, daar stond ik toch een beetje met de mond vol tanden, want het was overduidelijk dat hij op geen enkele manier geloofde dat wij boeken hadden geschreven. Dus ik zei nog wel iets van, ja, kan je lachen?
Ja, kan je lachen?
Maar het is zo. Ja. Het is wel zo. En toen ben ik een soort van weggelopen, want die man luisterde toch niet. Dat krijg je dan. Dus dat, daar was ik een beetje van in de war. Wat ik dan toch, nou ja, wel iets van gezegd. Maar ik stond toch een beetje met mijn mond vol tanden. Maar ik denk dat het de minst feministische actie was eigenlijk wel op die avond dat ons aller Thierry opeens voor me stond en dat ik geen glas wijn in zijn gezicht heb leeggegooid.
Mark Bergsma,
ja.
Doe jij ook nog wel eens wat minst feministisch?
Zeker, zeker. Heel veel. Deze week, we hadden natuurlijk, we hebben vandaag de Women's March. En we hebben ook een WhatsApp-groep voor de F-site, waar we dan heel veel feministische dingen deden te zeggen. Ik ben wel de enige man, dus daar ben ik me ook wel van bewust. En we moesten de posters uitzoeken en er was van alles over layout. En Agnes die wilde op het einde van de één poster veranderen. En toen schreeuwde ik heel hard, dat is een stijlbreuk! Dat kan helemaal niet! En toen ging ik daar heel lang over door. En toen dacht ik op een gegeven moment, ben ik nou aan het mansplainen of niet? En toen kreeg ik een soort internal conflict. Toen heb ik uiteindelijk wel het conflict overwonnen. En toen kreeg ik ook gewoon mijn poster. Maar ik had wel een beetje dat ik dacht, hè? En toen heb ik daarna Agnes nog gebeld. En die zei, nee, want ik schreeuw altijd. En dit is goed. En je bent al... Maar ik moest toch even...
Je wist niet van, ben ik nou aan het mansplainen of niet?
Nee, dat, ja.
Wat vindt de zaal? Was dit een mansplainen of was dit gewoon hartstikke oké? Okay?
Was ik wel professioneel eigenlijk? Beetje, nee, geen mansplain.
Nee, vind ik niet.
Nee,
het is helemaal niet feministisch.
Het is ook jouw bedrijf.
Het is gewoon je bedrijf, ja.
Jawel, maar het is ook dat je natuurlijk als man daar misschien iets meer mee bezig bent. Dat je denkt, ruimte, ik moet ruimte geven, ik moet ruimte geven.
Wel,
en dat het toch...
wel goed van je. Maar het was
geen
mansplain.
Ja, het is ook wel goed, maar ik heb op zich met meer feministische mannen wel vaker dit gesprek. Dat je gewoon... af en toe denkt...
Soms op de achtergrond, soms op de voorgrond.
Maar het interne conflict wat je hebt, vind ik eigenlijk heel feministisch.
Juist.
Dat je erover nadenkt.
Ja. Ja, maar daar moest ik even naartoe werken. En de poster is uiteindelijk gewoon...
Gelukkig. Gewoon zonder stil.
Gewoon goed doorgedrukt.
Ja. Ja.
Oké, okay, tijd voor post.
Ja, we hebben onze postzak niet meegenomen, want we dachten, we hebben hier 200 mensen in de zaal en er moet wel iemand zijn met
iemand
een
probleem. Iemand?
Daar was iemand. Hallo.
Je mag naar voren komen, aan tafel zitten.
Oh. Woe! Woe!
Nou, als je wil, vertel wie je bent. Als je dat niet fijn vindt, dan hoeft dat niet. Als je het anoniem wil houden.
Nou, ik hou het gewoon bij mijn voornaam.
Ja, ja. Leuk. Hallo, hoi. Welkom aan tafel.
Hallo, ik ben Lorraine.
Hi. Hoi. Hallo.
Daar komt ie.
De levensvraag.
Ja, mijn levensvraag. Ik ben promovendus, ik ben onderzoek aan het doen. En mijn PhD is onderdeel van een groter project met nog 15 andere mensen in heel Europa. En bij onze laatste bijeenkomst was er toch een beetje een incidentje. Namelijk de manager van ons project, die ging helemaal los. En die zei, ja, het ergste wat eigenlijk kan gebeuren is als een van jullie zwanger wordt. Want dan wordt alles vertraagd.
Dat is wel echt het allerergste wat er kan gebeuren.
Ja. Elke keer wel weer. Oh, en nou ja, ik ben wel een beetje activistisch. Dus ik had al een hele boze e-mail gestuurd. Die hebben al mijn collega's ook ondertekend.
Lekker.
Die waren er heel blij mee. Maar ik heb geen antwoord gekregen. En ik voel me...
Op die mail?
Ja, ik wil er iets mee, maar ik weet niet wat.
Misschien hebben jullie wilde ideeën.
Ik zou zeggen, stuur een herinnering. Hallo, ik stuurde deze mail. Ja. Hey, dat doe ik ook altijd als ik mijn facturen niet betaald krijg. Ja. Gewoon, hallo, een betaling. Hallo, hier opnieuw een betaling. Hallo, hier. Gewoon door blijven vragen.
Eerst een friendly reminder.
Ja, en dan niet zo van, hallo, sorry.
Ja, geen sorry zeggen
geen
voor de
sorry,
herinnering.
Geen eigenlijk heb je misschien... Ik heb een mail gestuurd.
Of je collega's vragen of ze nog... want jij hebt nu de eerste stap gezet... Ja. En je collega's hadden wel ondertekend, zei je toch?
Ja.
Dat die nog een keer...
En hoeveel collega's hebben er ondertekend?
Alle 15.
Ah, maar als ze alle 15 een herinnering sturen. Oh, yes. Echt
nice. Of alle 15 zwanger worden. Fuck
yeah.
You.
Ja, we hadden ook bedacht dat we allemaal... Want er zijn 10 vrouwen en we zijn beta's. Moet ik er even bij zeggen. Maar dat is ook weer... Niet zo heel erg feministisch van om dat te zeggen. Maar goed, we hadden al bedacht dat we allemaal binnen een uur een e-mailtje stuurden van... Hey, fantastisch
leuk nieuws!
Er komt een baby aan!
Dat is ook een heel goed idee.
Goed, ja, misschien ook niet.
Nee, achter de broek aan zitten.
Ja. Gewoon blijven
lekker
zuren,
bezig al.
Ja.
Ja,
thanks.
Ja, go!
Heel goed.
Succes! Woe!
Is er nog iemand die een levensvraag heeft?
Nee.
Niemand.
Oh ja, kijk. Kom naar voren.
Maar.
Het is voor ons is ook heel spannend, want normaal kunnen we
even over
nadenken. Echt een week of zo brainstormen, nadenken, gesprekken hebben. Dus.
Welkom.
Dankjewel.
Hallo.
Wil je je naam zeggen of liever anoniem? Oké, hallo.
Hallo, ik ben Anouk.
Hallo.
Ik ben vorig jaar voor het eerst verliefd geworden op een meisje. Dat was hartstikke leuk.
Heel leuk.
Ja. Alleen het probleem met meisjes is dat we allemaal een beetje gewend zijn dat andere mensen achter ons aan zitten. Dus dat betekent dat ik nu voor het eerst moet flirten en initiatief moet nemen. En ik merk dat ik zo ontzettend vaak, als ik met een meisje probeer te flirten, een beetje verander in een koorbal.
Hey, what up?
Yeah, wow. Alert, ja.
En het is gewoon omdat dat het enige voorbeeld is wat ik heb.
Laat maar liggen hoor. Dat was een van onze protestborden die nu naar beneden stort.
Zou niet durven.
En wat doe je dan? Noem eens een concreet voorbeeld van je koorbal. Ja. Ik
ben ook wel heel benieuwd.
Ik weet niet zo goed. Het is niet heel concreet, maar ik voel dan...
Is het heel agressief?
Dat ik begin... Nou,
even...
Een beetje.
Blij dat
ik
hier zit.
Wat er gebeurt is dan eerst ben ik gewoon complimentjes aan het geven en zo. En dan denk ik, ja, maar dit doen meisjes sowieso bij elkaar. Dus het is niet duidelijk dat ik nu aan het flirten ben. En dan probeer ik weet niet, iets op de een of andere manier uit te stralen dat het flirten is. Maar dan denk ik echt, eeuw. Dit is vies.
Yo.
Maar wat zijn de reacties?
Nou, ik heb
vinden
dus
mensen
nog niet
leuk?
Zoveel ervaring ermee.
Mm.
Dus weet ik heb er nooit gevraagd wat ze ervan vonden. Meestal op een gegeven moment geef ik het op en dan zeg ik gewoon... Hey, wil je op date? En dan...
Misschien moet je een enquêteformulier. Ja. Ja. Nee, maar ik herken het wel. Want mijn eerste Tinder date was met een meisje. En toen zat ik tegenover haar. En toen heb ik 4 uur lang eerst gedacht... Hoe weet je nou of het nou gewoon een soort van vriendschapsdingetje is? Of dat je nou op date bent? Ik vond het heel erg lastig ook. En op een gegeven moment heb ik... ook maar gewoon het initiatief genomen en ben ik haar gaan zoenen. Ik dacht, ja, het is Tinder. Dat moet een soort van, weet je, dan heb je een soort van duidelijk. Want hoe is het wat voor date was het? Was het ook een Tinder ding of niet?
Of gewoon in de club misschien?
Nee, wel mensen die ik dan eentje bij orkest ontmoet en eentje ergens bij een... Bij
ja, dus niet overduidelijk dat je denkt, oké, nu zijn we op date.
Nee.
Ja, dat is lastig dan.
Ja. Ja.
Ik...
Help.
Ja. Lesbisch in de zaal.
Iemand met een goed advies.
Joejoe, ik zie ze zitten.
Ja, de Anne Plus crew is aanwezig. Hallo. De handje gaat in de lucht.
Ja, ja.
Nee, hoeft niet. Nee, hoeft niet.
Ja, ik zou zeggen, in het korfballerige, als je dat zelf niet zo prettig vindt, dan moet je het misschien ietsje afzwakken. Maar het is wel goed als op een gegeven moment iemand initiatief neemt, want anders blijft de onduidelijkheid daar. Ja, dus ik zou zeggen, keep it up.
Ja. Fantastisch.
Als een innerlijke cherry. Als
geen van tevoren op de date zeggen.
Ja, maar ja. Het is lastig, want het... We kunnen niet...
Nee.
Maar kan je het niet op de date misschien van tevoren zeggen? Dan heb je misschien ook een onderwerp.
Hebben we een date? Het,
nou, als je een date hebt, dat je dan zegt... Hoi, ik heb dit, ik heb dat gedrag. Mm-hmm. Dan heb je misschien een leuke binnenkomer. Ja. Dan denkt diegene wel... Oh mijn god, dit wordt heel spannend of eng, of niet?
Krijg ik bier over mijn hoofd gesmeten?
Krijg ik bier, gaan we nu naar een of ander... Ja, je weet.
Of je kan natuurlijk ook gewoon vragen, met, vragen hoe zij flirt... of hoe jij flirt. En het gewoon over flirten hebben. Ja. En over dat je dat moeilijk vindt.
Ja. Ja.
Want daar praat ik sowieso altijd wel graag over dat ik dat moeilijk vind. En dan kan je zo. En dan misschien kan zij dan zeggen wat zij doet als ze aan het flirten is. En dan kan je daarop letten of ze dat doet.
Ja.
Dat kan je gebruiken.
Ja.
Dankjewel voor je vraag.
Ja, en dan ops. Ja.
Ja, jij staat in het script.
Oh, sorry. Nee. We hebben een toontje nodig.
Oh ja, we hebben een toontje.
Oh. Nou, dan doen we dit wel even.
We moeten het even hebben over de geschiedenis van de Nederlandse vrouwenbeweging.
Yes.
Vrouwenbeweging. Want wij gaan straks met z'n allen de straat op. Hartstikke, nou ja, leuk, maar ook...
Goed.
Goed, ja, goed.
Belangrijk.
Belangrijk. En we gaan dat doen, want er is ongelijkwaardigheid en we pikken het niet langer. Maar dan is het wel goed om het te hebben over de geschiedenis. En dan is eigenlijk mijn eerste vraag, want daarvoor is Mark hier. En Mark weet heel veel over de geschiedenis.
Alles.
Ja. Nou, waarom is historisch besef zo belangrijk?
Wij zijn natuurlijk publiekshistorisch. We proberen altijd dat verhaal naar een groter publiek te brengen. Omdat het is zo belangrijk... om jezelf te sterken en je in de geschiedenis te herkennen. Als jij nu straks de straat op gaat, dit heeft gewoon een hele lange geschiedenis. En het is ook niet alleen maar tweede golf. Ik bedoel, waarschijnlijk kent iedereen wel Dolomina. Maar de eerste golf was bijvoorbeeld ook heel activistisch. En er zit gewoon een hele geschiedenis aan vooraf. En wij hebben, Agnes en ik, komen vaak tegen dat historisch besef... ook bij activistische bewegingen vaak mist. Dat is ook goed voor ons, want dan hebben wij werk.
Dus hou dit vooral
hou dit gewoon vast.
Houd
dat ik de hele tijd langskom om dit soort dingen te vertellen. Maar het is natuurlijk wel goed om... we kijken soms heel statisch naar de geschiedenis. Van, 100 jaar geleden, het is allemaal heel kort. En we kijken heel erg naar, dat waren vrouwen met grote hoeden en jurken... en met een bord en het zal allemaal wel... Maar wij zijn die mensen. Wij worden over 100 jaar ook dit. En we hebben wel meer, wij laten meer dingen na. Maar als je gewoon meer op die geschiedenis inzoomt... en je leest gewoon hoe die mensen, waarom ze de straat op gingen... wat het voor hen betekende, wat het hen ook gekost heeft... ja, dan raakt je dat wel. En dan ga je toch op een andere manier de straat op.
Het is een soort inspiratie op de schouders staan van die vorige generaties.
Ja, het is echt inspiratie om... En ook voor ons werk, hoor. Want het is, ik bedoel, historici hebben niet per se een beeld van dat we allemaal hip en sexy zijn.
Maar jij wel.
Maar ik wel. Nee. Maar ik wel, nee. Maar het is wel... we hebben natuurlijk als taak om in die archieven te gaan en om die stemmen te zoeken. En dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan voor die tentoonstelling. En wij leren dan ook gewoon heel veel.
Ja.
Mag ik een voorbeeld noemen wat ik gewoon heel mooi vond... We gingen die tentoonstelling maken van het jaar Vrouw Kiesrecht. En toen gingen we die archieven in. En dan kom je van alles tegen. Dat is bij Atria, het Vrouweninstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Toen zij ons vroegen om die opdracht te doen, waren we echt zo... Ja, want daar zit... Dat is gewoon het grootste archief van vrouwengeschiedenis. Nou, je komt van alles tegen. En heel veel primair materiaal. Dus veel brieven, dingen. En we stuitten toen op enquêtes... Dus enquête, dit sluit ook weer aan. Van uit de jaren 30. Het ATIA is in 35 opgericht. En de eerste feministische golf is van 1880 tot loopt het ongeveer in de jaren 20. En in de jaren 30 waren zij heel erg bezig om die eerste golf te archiveren. En zij zijn toen gaan nadenken van... Nou, wat willen we eigenlijk doen? En toen hebben ze enquêtes uitgestuurd naar allemaal leden van de eerste golf. Dus die zijn allemaal geboren in 1840, 1860. Aletta Jacobs was al wel overleden, maar die had heel veel memoires achtergelaten. Dus dat was oké.
Geen zorgen.
Maar ze hebben toen allemaal vragen gesteld van waarom ging jij toen de straat op? En waarom ging jij bij deze beweging? En wie kende je? Wat ging je doen? En het mooiste was ook, dit is jaren 30, dit is vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Allemaal moeilijke bewegingen en nare bewegingen die in opkomst zijn. En Zij vragen dan ook, heb je een advies aan de nieuwe generatie? Of wat vind je van de nieuwe generatie? En daar komen zoveel parallellen ook met nu. En wij kregen echt tranen in onze ogen toen we gewoon... We hadden linea direct contact met de mensen van de eerste golf.
Ja, advies voor ons was ja, je aan het lezen.
Ja, en het was ook niet per se... Er was heel mooi advies. Er was ook heel veel, daar moest we erg om lachen... dat sommige feministen dan zeiden... dit uiterlijk vertoon van deze generatie vrouwen... en we moeten godverdomme de straat op.
Lipstick en glitterbroeken, ja, denken ze wel niet.
Ja, en de loonkloof. En ik bedoel, al die dingen, ze waren gewoon nog heel erg bezig. Maar het, hoewel de jaren 20 waren heel emancipatie, waar vrouwen heel erg steeds vrijer aan het worden. Maar in de jaren 30 was er heel erg een teruggang. Dus die vrouwen, die waren allemaal 70, 80. En die voelden gewoon heel erg van, dit gaat mis. Mm. En het ging mis. Want heel veel vrouwen zijn ook toen, dat was nog het schrijnende, die enquête zaten, heel veel Joodse vrouwen zaten in de eerste golf. Die zijn heel veel zijn vermoord.
Ja.
Dus je leest dat gewoon op die manier met een blik. Dat je denkt, ja, dit moet naar dat grote publiek. En wij willen dat zo heel graag dan ook gewoon naar die activisten van nu. Want we zijn dan altijd een beetje zo... En ik wil ook niet per se met zo'n vingertje van... nou, nu moet jullie het hele oeuvre van Joke Smit lezen... en nu allemaal... Nou, eigenlijk wil ik dat wel, maar... maar het is een beetje... Wij moeten dat nu ook vertalen, maar het is wel goed... om dat besef te hebben in deze vierde golf ook. We noemen dit gewoon nu even als de vierde golf. Dat er heel veel mensen voor ons waren... en dat we dat... Vergeet dat alsjeblieft niet. En ga dat ook opzoeken.
En kan je een voorbeeld van zo'n advies geven, wat ze dan bijvoorbeeld gaven?
Heel veel was wel gewoon, blijf gewoon doorgaan, blijf vertrouwen hebben. Zij zijn zelf ook gewoon begonnen. Ik bedoel, de eerste golf wordt vaak ook een beetje geframed als een elite iets. Dat was het absoluut niet. Het was echt een massabeweging. Daar komen ook de eerste demonstraties vandaan. Daar gaan we
mensen van alle hoeken van Nederland.
Van alle hoeken van Nederland kwamen overal vandaan. De vrouwkiesrecht was het hoofdonderwerp van de eerste golf. En daar had je de Vereniging voor Vrouwkiesrecht was het hoofd. Had je een hoofdbestuur en dan had je in het hele land allemaal subbesturen. Dus tot in het kleinste dorp had je allemaal vrouwen en mannen. Want je had ook een mannenbond voor kiesrecht. Dat wordt ook altijd vergeten. Mannen stonden ook gewoon, vochten gewoon met hen mee. En daar was dus heel veel actie. Echt heel veel actie.
En wat ik zelf ook wel typisch vind... Ik weet niet of jullie dat herkennen hier in de zaal. Dat mensen zeggen, feminist, dat is toch niet meer nodig en zo. En dat ze dan denken dat vroeger iedereen het eens was met de feministen. Terwijl dat was natuurlijk niet zo. Want anders hoefden we niet, ik noem mezelf maar even onderdeel van die groep, de straat op. Dus het was toen ook echt wel heftig om te zeggen, ik eis dit. Het was niet zo dat iedereen was van, oh ja, tuurlijk, vrouwen kiezen, dat is een vet goed idee, let's go.
Nee.
Terwijl nu doen mensen wel zo over feminisme. Zo.
Nou ja, we vertalen heel vaak, het is heel anachronistisch, dus dat je eigenlijk de huidige maatschappij verplaatst naar het verleden. Dat je denkt, oh nou, nu denken we zo, dus toen dachten ze ook, let's go, 1900, woe.
Lekker de straat op.
Ja, maar je zit natuurlijk in een hele andere maatschappij. Ja. Waar de kerk nog, het patriarchaat, alles is kolonialisme, alles is, het is een hele andere maatschappij dan nu.
Dus dan stuiten ze op wel echt veel verzet?
Ja, ontzettend veel verzet. Ik bedoel, iedereen kent waarschijnlijk Aletta Jacobs natuurlijk. Ja, dat vinden wij altijd een beetje moeilijk, omdat wij houden heel erg van Aletta Jacobs, zij was een... Zij is het beeld geworden van die massabeweging, maar het was dus een massabeweging. En wij zijn zelf heel erg aan het propaganderen met Wilhelmina Drucker. Zij is
eigenlijk.
Nou, zij is wel bekend. Misschien hebben jullie haar ook wel eens in de schoolboeken gehad. Zij is niet onbekend. Maar zij was nou echt een radicaal feministe. Zij is ook de oprichter van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Zij heeft de Vrije Vrouwenvereniging in de jaren 80 van de 19e eeuw opgericht. Omdat zij gewoon, ze had er genoeg van. En zij was principieel. Zij wilde gewoon grondwettelijke gelijkstelling tussen man en vrouw.
En de Dolomina's zijn naar haar vernoemd?
Zijn naar haar vernoemd, naar Wilhelmina Drucker. Die hebben dus, de tweede golf heeft heel erg teruggekeken naar die eerste golf. Dus, en zij heeft ontzettend veel narigheid over zich heen gehad.
Maar wat was er dan zo radicaal aan? Wat was er anders radicaal dan Aletta?
Ja. Nou, Aletta was ook wel radicaal, maar die koos uiteindelijk meer voor een gematigde weg. Dus kijk, degene die echt radicaal waren, waren de suffragettes in Engeland.
Oh, ja.
Die bliezen kerken op en die bonden zich vast aan het paria. En Wilhelmina Drucker dacht de hele tijd, ja, dat wil ik ook. En in Nederland dachten ze, nee, dat kan niet, want we moeten nog.
Ja.
En, want die hadden heel erg gewoon zo'n het idee van een poldermodel. Dus zij wilde gewoon veel meer de lijn volgen van, we moeten een beetje meekabbelen met de regering. En het is niet meteen dat zij, ze zijn later pas een beetje geswitcht van, oké, we gaan volledig voor vrouwenkiesrecht. en niet voor volledige gelijkheid. Wilhelmine Drucker is daar nooit van afgestapt. En omdat zij in de jaren 80 van de 19e eeuw al als eerste de bühne opging, ja, dat waren mensen gewoon niet gewend. Vrouwen waren in die tijd gewoon in, nou, in het gezin, thuis. Die waren wel eens op straat, heb ik gehoord. En ineens stond daar een vrouw die zei, ja, ik pik het niet langer. Ik wil gewoon gelijke rechten en jullie luisteren maar naar mij. En ik wil vrouwenkiesrecht.
En hoe reageerde men daarop?
Met rotte appels, met heel veel dingen gooien.
Letterlijk?
Ja, er zijn, zij is echt wel belaagd door...
Wacht, je hebt daar een verhaal over verteld. Dat zij speciaal linnen kleding.
Ja,
linnen
zij, geeft in 19, zij is in 1925 overleden. Zij was ook helemaal niet van... zij hield niet van de ophemeling van... Zij wilde niet per se die bekendheid. Aletta Jacobs was eigenlijk een soort influencer van die tijd. Die was zo... Hoi, daar ben ik weer, Aletta Jacobs, in het midden van deze foto. Wilhelmina Drucker was er helemaal. Die was dan zo... Hoi, ik ben er ook, maar ik moet even demonstreren. Die was, ja. Dit is een beetje de samenvatting. En zij heeft toen wel een interview gegeven, maar ze heeft toen gezegd, dat wil ik na mijn dood pas gepubliceerd hebben. Mm. En daarin zegt ze ook dat, nou ja, zij was gewoon heel praktisch. Ze dacht, oké, ik word belaagd. Oké, voedsel op mijn kleding, best wel dure kleding. Nou, dan doe ik gewoon linnenkleding. Dan kan ik dat makkelijk wassen. En dan gaan we gewoon weer verder. Ja, ja, echt,
die hard.
Echt heel diehard.
En alles bij elkaar heeft de strijd voor vrouwenkiesrecht zo'n 30 jaar...
Voor de eerste golf.
Duurt?
Ja, in 1919 werd het vrouwenkiesrecht behaald. In de 22 is het in de grondwet gekomen. Ja. Dus die golf heeft op die manier... Maar het was niet alleen vrouwenkiesrecht, maar dat was wel het hoofdthema.
Ja. En er waren dus ook grote demonstraties. Dus enigszins vergelijkbaar met wat wij zo meteen met de Women's March gaan doen.
Eigenlijk vergelijkbaar.
Hoe was zo een eerste demonstratie? Hoe zag dat er dan uit?
Ja, nou wat ik net al zei, als ik het nog even kan inleiden. Het was niet vanzelfsprekend überhaupt dat vrouwen de straat op gingen, dat je zo'n demonstratie ging doen. Ik bedoel, je had Franse revoluties en je had van alles. En daar waren vrouwen en mannen aanwezig in het verleden. Maar het was iets anders dat rond de eeuwwisseling vrouwen echt voor hun politiek zeggenschap de straat op gingen. Dus dat zij echt voor hun daarvoor op straat gingen. Nou, Wilhelmina Drucker en ik moet ook even Dora Haver, dat was haar compaan. Dat,
BFF ook
ja,
wel?
Ja, dat was haar BFF. Dat was ook een soort duo. Zij hadden ook een tijdschrift.
Ook, zei die.
Ja, parallellen. Zij hadden een tijdschrift wat elke 2 weken uitkwam. En zij waren heel erg dus...
Elke 2 weken?
Ja. Nou, ophouden hoor, ja. En zij waren dus heel erg ook wel onder de indruk van die suffragettes. Zij wilden heel erg de straat op, al rond 1900. Hm. En je had die Vereniging Vrouwenkiesrecht, die had hele grote bijeenkomsten in Zwolle, Amsterdam. Nou, dan zaten ze allemaal zoals hier en dan gingen ze allemaal stemmen en allemaal dingen zeggen. Maar ja, dan gingen ze dus eerst 3 jaar gingen ze discussiëren over of ze wel een bord mee wilden. Nou,
letterlijk 3 jaar?
Nee, het is echt, het is geen grap, was het maar een grap. Omdat zij niet, vrouwen werden natuurlijk gezien, alleen eigenlijk vroeger prostituees waren op straat. Dus het was een heel ander...
Anders had je altijd een metgezel, hoe heet dat?
Een chaperone had je als je ergens naartoe moest. Dan, dus het was voor die vrouwen een, echt zo, ja, maar dat kan toch niet? En dus er zijn hele lange discussies en dat is wel goed om je te realiseren. Dus dat duurde heel lang. Nou is er een... Nou ja, het is een trieste aangelegenheid waardoor de eerste demonstratie in Nederland is gekomen. Dat was in 1912. Toen is Dora Haver was heel erg ziek. Dus dat is de BFF van Wilhelmina Drucker. Die had kanker, die is overleden. Maar die wist dus dat ze zou overlijden. En die heeft toen gezegd... Maar als ik overlijd, dan wordt mijn begrafenis de eerste demonstratie. Hier in Amsterdam... En daar zijn toen, zij is toen in de kleuren van het vrouwenkiesrecht over haar kist, is zij over de Amstel. Hier is een foto ook van. Dit is op de Amstel. Daar waren duizenden mensen. Zij is toen via Centraal, daar kun je nu, daar zit dat glas voor. Daar is zij zo naar boven gedragen en toen is ze naar Duitsland, want zij wilde gecremeerd worden, dat kon in Nederland niet. Is zij naar Duitsland gebracht. En dit is de allereerste demonstratie. Dus dat is eigenlijk een beetje door haar afgedwongen, ja. Wat natuurlijk heel goed is, want daarop volgden meer demonstraties. Het jaar daarop in 1913 was in Den Haag de stille betoging, want toen wilden ze eigenlijk soort van het Binnenhof bestormen. Maar toen zeiden ze daar allemaal, nee, dat kan niet, want we moeten allemaal regeren. Nou ja, dat is zo, maar toen waren ze heel slim. Toen hebben ze daar een stille betoging van gemaakt, wat ook wel heel symbolisch is. Toen zijn ze in groepjes over het Binnenhof gaan circuleren.
Wacht, ik zoek hier nog even een plaatje.
Gewoon in stilte liepen ze in groepjes.
Ja, het heet de Stille Betoging 1913. Ik weet niet of je het kan vinden.
En die Dora Haver, zij was sowieso super badass. Want ze wilde dus gecremeerd worden, wat al niet mocht. Ze was ook gescheiden.
Ze was gescheiden, ook, ja. Ja.
Van aan alle kanten.
Ja, dat
anders.
Is het ook. Je hebt gewoon zo'n bepaald beeld van zo'n eerste golf feminisme. Van, oh, nou ja, dat waren een beetje vrouwen met hoeden en zo. Ik bedoel, dat is een beetje het beeld wat vaak overkomt. Terwijl hier zaten echt vrouwen die keuzes maakten. Die in die tijd echt super radicaal waren. En overal tegenin gingen. En haar hele leven samen met Drucker was dat eigenlijk ook. Ja. Ik bedoel, dat ze gecremeerd is, was al een protest. Ja. Nou, dat maakt ook niet uit. Maar...
En. Ik ben gewoon benieuwd, welke kleuren waren dat dan, de vrouwenbeweging?
Dat was wit en groen, maar je had ook... Het was verschillend, paars en geel. Dat was
omdat alles wat zwart-wit is, dan vergeet ik dat die mensen ook in kleur leefden. Dus dat is gewoon een fun fact.
Ja, ja.
Oké, dan had je de... Even kijken, we zaten nu bij 1912,
ja, de
stille
grote
demo.
Demonstratie... In 1914 is er een demonstratie in 1916. En 1916 is de allergrootste. Dat is hier in Amsterdam. En toen waren er 18.000 mensen... Moet je even nagaan, het zijn 3000 meer met Women's March vorig jaar. Dat waren er 15.000. Je moet je bedenken dat Nederland 6 miljoen inwoners had. En je moet je bedenken dat de Afsluitdijk er niet was. En je had allemaal heel veel moeite om hier te komen. Maar ze kwamen dus uit het hele land hier. En dat waren mannen en vrouwen. Dat waren alle lagen van de bevolking. En er zaten ook veel socialisten in. En het is dus ook heel mooi dat mensen die niet mee konden... omdat ze te oud waren, om wat voor reden dan ook... die zaten achteraan allemaal in koetsen. Dus die kwamen er allemaal achteraan. Dus dat was een hele, hele mooie demonstratie. En in 14 was een soort gelijke. Daar heb ik toen filmbeelden van gevonden. Of die waren al gevonden. Daar heb ik Alette Jacobs toen in herkend. En dat is heel bijzonder, omdat... dat is weer net zo'n moment als wat je met die enquête dan hebt. Dan zie je ineens al die mensen zo heel leuk zo voorbij komen. Ja, en dat is gewoon
dus
heel anders.
Jij was de eerste die bewegende beelden vond van Alette Jacobs?
Ja, dat zij daarin
zat.
Nou ja, dat is wel... omdat dat zo, zij zo bekend en als je dan ineens haar ziet.
Ja, maar ja, hoe kan het toch dat we haar allemaal massaal kennen en dan de rest niet? Dus Wilhelmine Drucker ook even vooruit. En misschien heeft er iemand hier dan nog wel van gehoord, maar...
Nou ja, het gaat gewoon zo. Het zal bij deze beweging ook weer zo zijn. Het is bij de tweede golf is dat zo. Sommige mensen zijn... Het is niet per se een grap dat ik maakte over influencers. Alette Jacobs heeft gewoon memoires achtergelaten. Zij stond altijd op veel foto's. Zij is natuurlijk ook niet alleen van het vrouwenkiesrecht. Ze was ook de eerste arts. Ze was eerste student. Dus zij heeft gewoon een hele goed verhaal. En daardoor is dat ook blijven hangen. En nu zul je dat ook zien dat mensen die nu op de voorgrond treden... Dat is helemaal niet erg. Dat is ook goed, want je moet een soort...
Een gezicht hebben.
Je moet een gezicht hebben.
En zij heeft zich ook voor het Pessarium... ingezet,
ja,
toch? Dus het was niet alleen maar vrouwen.
Nee, dat is wat ik zei. De eerste golf was ook seksuele hervorming. Überhaupt dat vrouwen in het onderwijs. Vrouwen de arbeidsmarkt op. Ik bedoel, dat bestond gewoon allemaal niet. Dus dat is wel... En wat jij net zei ook al. Binnenbeweging. Het was ook niet zo dat iedereen met die 18.000 man en zo... dat iedereen zo... Nou, wij zijn het echt gezellig allemaal eens. En wij hebben al 30 jaar geen conflict. Ik bedoel, nu zie je... En in de tweede golf, er waren heel veel afsplitsingen. Wilhelmina Drucker heeft zich uiteindelijk afgesplitst.
Maar stonden ze wel allemaal tijdens die demonstratie... daar?
Nee, Wilhelmina Drucker was er bij 1916 niet bij.
En 1914 dan weer wel.
Wel, maar
dat... omdat ze het er niet mee...
Omdat ze in 1916 hebben zij gekozen. Alette Jacobs heeft toen gezegd... Oké, een grondwettelijke gelijkstelling van man en vrouw... gaan we waarschijnlijk niet halen. Dus willen graag vrouwenkiesrecht. En Wilhelmina Drucker zei, ja, wacht eens even. Ja. Wij moeten gewoon helemaal gelijk worden. En toen heeft zij de Vrije Vrouwenvereniging opgericht. Is zij niet komen opdagen, omdat zij gewoon zo vasthield. Het was niet een makkelijk vrouw, hoor. Zij is waarschijnlijk...
Principes.
Ze had gewoon heel erg principes. En ze heeft het echt nageleefd tot haar dood.
Ja, dus het idee, je hoort nu ook heel vaak als commentaar van... het is te versplinterd, het feminisme nu. Het is nu, denk ik, wel nog meer versplinterd. Maar toen was dat dus ook al zo.
Toen had je dat ook. Er waren ook vrouwen die wel met mannen bijvoorbeeld wilden. Vrouwen die dat niet wilden. Die richtten dan gewoon allemaal eigen clubs op. Ik denk wel dat het doel voor vrouwenkiesrecht was gewoon iets duidelijker dan bijvoorbeeld nu. Waar je meer, denk ik, intersectionaliteit en dingen... Er zit gewoon iets veel meer versplintering. Ja. Wat niet erg is, maar wat soms inderdaad wel ook...
Maar dat wordt ook wel, als je nu mensen hoort praten over de eerste en tweede golf, is het een soort van, toen strijden ze voor vrouwenkiesrecht en toen voor seksuele vrijheid. En ja, dat het nu dan een soort van onduidelijk is.
Nou ja, maar geschiedenis is ook beeldvorming. Hè? Waarschijnlijk, wij worden uiteindelijk over 100 jaar wordt ook. En toen gingen ze dat. Terwijl als wij dan 112 zijn, dat we denken, nou, dat was niet.
Ja,
oh ja. Ja, het was ook heel anders. Dus doel... Ik denk wel dat het duidelijker is, maar het is nu veel versplinterd. Wat wel jammer is, want dat hoor ik wel meer mensen zeggen ook binnen. Gewoon als je die historische analyse doet, het zou wel... We zijn nu vaak te geneigd om te zeggen, ja, op kleinere dingen van... Nee, maar jij doet het niet. Alsof je een soort checklist moet hebben voordat je in de feministische beweging zit.
Wie de beste feminist is.
Ja, terwijl het soms ook wel goed is om te denken, kijk, rechts heeft bijvoorbeeld een heel duidelijk doel. Links moet kapot. En wij in links zitten dan, ja, maar we zijn niet vegan. Of ik bedoel, dat is heel goed en daar moet je ook aan vasthouden. Maar het is wel goed om ook een soort gezamenlijk doel te hebben. Zodat
dus
je niet
kritiek leveren, maar tegelijkertijd wel samen sterk staan.
Nee, kijk, je moet als een feministische golf wel een soort energie hebben. Mm. En als je alle energie gaat steken in elkaar de les lezen... Ja. Dat mag je heus doen en als jij dat graag wil. Maar ik denk niet dat het je het grotere doel... Ik bedoel, degene waar tegen je vecht is, kom je alleen maar tegemoet.
Zelf weten, maar niet zo slim.
Ja.
Misschien. Ja. Oké, laten we doorgaan naar de tweede golf.
Ja.
Dat is dus... Nou, voor mij is dat Dolomina, zie ik dan meteen voor me.
Ja.
Het is misschien leuk om te weten, want die foto met baas in eigen buik... die is op 14 maart volgende week, bestaat die 50 jaar. Oh. En ja. Wat wij niet wisten, is dat het dus met lipstift erop geschreven was. Want wederom, ook toen hadden ze al kleur... Maar dat weten wij nu niet.
Ja.
Toen was kleur al uitgevonden.
En stiften bestonden niet.
En een van de vrouwen op de foto, misschien kan je hem even erbij pakken. Zij staat helemaal links op de foto. Haar vader had het erop geschreven. Hij was het er eigenlijk niet mee eens. Maar had het er wel opgeschreven.
Het is wel een mooie ontwikkeling.
Kleine fun fact on the side.
Ja.
Mark, kan jij alvast wat vertellen over de tweede golf? Wat was daar de deal?
De tijdstijding is natuurlijk wel... Je hebt natuurlijk de eerste golf, dan de oorlog, jaar 50, was afschuwelijk. Want je hebt altijd een soort een terugval.
Het ging weer terug, ja.
Ja, dat heb je voor LGBT en voor vrouwen was jaar 50 niet leuk. En in de jaren 60, 70, 80 heb je dan echt de tweede golf. En dat is eigenlijk met, ja, dat is de beroemde foto.
Ja. En de vrouw links dus.
Dit is op een congres van gynaecologen waar Dolomina toen is ingevallen. Voor abortus, dus baas in eigen buik. Dat is natuurlijk een groot thema van de Tweede Golf.
Ja.
Om abortus uit het strafwetboek te krijgen.
Is niet gelukt. Is nog steeds zo.
Ja.
Voor mensen die dat niet weten.
Ja. En eigenlijk Joke Smit is het manifest van de Tweede Golf... is het omhagen bij de vrouw. Dat wordt een beetje gezien als het manifest van de Tweede Golf. Zij schrijft dan over... Het gaat heel erg over dat vrouwen dan nog alsnog thuis zijn, maar dat er een soort conflict, internal conflict is van ja, maar ik ben nu en ik heb een leuk gezin, maar ik wil veel meer, ik wil naar school, ik wil gelijk al die dingen. En dat wordt echt, dat artikel wordt het manifest van de Tweede Golf.
En ze heeft ook een lied geschreven.
Joke Smit. Ja.
Kijk even naar Daniel, of dat op een of andere manier... Dat
kunnen we
komen
die,
we nu mee. Gewoon,
ja.
Waarom niet?
Random, verrassing.
Ja. Ja. Intermezzo.
Ja, Joke Smit, haar lied. Als jij hem opzoekt, dan gaan
wij
verder.
Door.
Ja, nou, en Dolomina is gewoon...
Of heb je hem al?
Moet ik hem even naar je appen? Ja, in het land waar mensen willen wonen. Als je dat nu hoort, denk je... dit had ook nu geschreven kunnen worden.
Ja, dat is ook altijd wel het schokkende met al die historische verhalen.
Allemaal. Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar vrouwen zijn niet betekend, tweede rangs en bang en klein. Waar vrouwen niet om mannen concurreren. Maar zusters en gelieven kunnen zijn. Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen. Maar paspoort zijn naar wijsheid, 's werelds raadsvrouw zijn, waar jonge vrouwen een leven voorbereiden, waarin ze 40, 60, 80 zullen zijn. Er is een land waar vrouwen willen wonen, waar onrecht niet als een natuur gegeven wordt beschouwd, waar dienstbaarheid niet toevalt aan insekse.
en niet vanzelf een man de leiding houdt. Waar moeder niet hetzelfde is als huisvrouw. Waar steeds opnieuw wordt nagegaan wie zwak zijn en wie sterk. Waar allen zorgen voor wie hulp behoeven. En het brood verdienen met maar 5 uur
per. Is toch prachtig, mensen? Ga hem thuis verder luisteren. Ga hem zingen.
Internaliseren.
Ja, Joke Smit dus, was dit.
Ja, en Dolle Mina staat natuurlijk heel erg bekend gewoon om de ludieke acties ook. Waar ik net vertelde over in de eerste school, waar zo gaan we de straat op? Was Dolle Mina juist, we gaan nu de straat op en ook goed.
Ja.
En, dus dat is heel mooi om te zien.
En ik denk dat, want als ik aan de Dolle Mina's denk, dan denk ik aan die foto, maar op de een of andere manier ook aan verbrande BH's.
Ja, dat is dat dus een mythe. Dit is een mythe. Dit was niet zo. Nee, ze hebben een actie gedaan, dat was Nijenrode. Dat was de business school waar vrouwen niet naartoe mochten. En toen hebben ze die bestormd. En toen hebben ze daar een stevige toespraak gehouden. En toen zijn ze die dag geëindigd bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker in de rivierenbuurt.
Oh, daar is ze weer.
En toen hebben ze een korset verbrand.
Ah.
Als symbool van natuurlijk de eerste golf ook en als ode aan. En toen is daar kennelijk is dat misgegaan. Qua historiografie, dat zo was het nou een BH?
Een BH? Wat was
waarschijnlijk
het?
Was er zo'n verslaggever die dan. Maar dat is gewoon een mythe. Dat ja. is nooit, okay, dat is nooit gebeurd. Nee, dat is niet waar.
En zij hebben toen ook al gevochten voor het plasrecht. Wat ook dus niet helemaal gelukt is.
Ja, dat was ook een actie die, waar zij onbekend staan. Ja, ze hebben toen de volgende dag, dat was dus na Nijenrode, hebben zij in Amsterdam linten om de plaskrullen gedaan.
Ja, dat zijn die gekke vieze dingen die heel erg stinken hier. Waar je dus die gaan makkelijk met een penis ook, kunt
plassen. Nee, daar wil je absoluut niet in.
Maar met een vulva wordt lastig.
Ja, en daar om gewoon ook een beetje het, wat vaak natuurlijk ook goed werkt, om het om te draaien van. Ook te confronteren van ja, nu kan je er niet in, nu kan je niet plassen, maar wij kunnen al heel lang niet plassen. Dat werkt natuurlijk vaak het beste om te laten zien hoe gek bepaalde regels zijn en hoe raar het is dat sommige dingen niet geregeld zijn voor vrouwen om te plassen.
En dat deden ze ook met, want ik heb een filmpje gezien waarin ze als groep vrouwen een man gingen lastigvallen.
Mannen gingen intimideren.
Ja. Gaan ze allemaal zo. Hey. Tieten! Ja, inderdaad. Ja. Maar dan niet tieten, maar dan iets anders.
Lekker ballen.
Nou ja, maar dat is hetzelfde. Ja, zo. Ja? Nou, dit is. Oké, ja. Maar dat is hetzelfde principe om natuurlijk gewoon aan te tonen van als je het omdraait hoe raar dit is. En het is wel heel leuk als je die beelden dus ziet van het Polygoonjournaal. Dat er zo heel de hele tijd van die keurige echtparen zo. En dat die vrouw zo, oh nee, die man moet het niet zien. Dat
die zij
zo,
die
enge vrouw het.
Maar dat plasrecht, ik vind dat zo, toen ik daar dus achter kwam dat zij daar ook al voor streden, was het echt zo van, oh my god. En want voor de mensen die dat niet weten, Geerte Piening, die heeft dus een paar jaar geleden wild geplast na het uitgaan, want ze kon geen wc vinden. Toen is er een rechtszaak gekomen voor de boete die zij kreeg. Want zij zei van, ja hallo, maar de wereld is niet ingericht voor mij. Ik kan hier niet met mijn vulva ergens normaal plassen. En dus is het gewoon niet eerlijk dat ik een boete krijg. En toen heeft de rechter dus gezegd, je had naar een plaskrul moeten gaan. Even, iedereen die hier een vulva heeft, weet dat je niet in een plaskrul daar normaal kan gaan plassen, toch? Dat is belachelijk. En toen ik dus die beelden zag van die vrouw van de Dolle Mina's, die dan met een soort koordje stonden ze voor de plaskrullen met 25 cent. Want wij moeten ook altijd geld betalen als we ergens willen plassen.
Ja.
Dat was, vond ik heel powerful om te zien en frustrerend.
Ja, dat is zo'n voorbeeld waarvan je inderdaad kracht kan putten. Dat je denkt, ja, ik denk, Geert weet het natuurlijk ook. Dat,
ja, tuurlijk,
De tweede golf, veel daarvan zijn ook nog onder ons. Dus zij. Dat is fijn dat die dat nog kunnen overleveren. Maar het is natuurlijk schrijnend dat we 40 jaar, 50 jaar later, dat dat nog steeds een issue is.
Ja, en het is soms net alsof die mensen heel ver van ons afstaan. Maar eigenlijk dealen we dus nog steeds met dit soort shit.
Ja, omdat, het is in die golfbewegingen en die ontwikkelingen duren vaak gewoon heel lang.
Ja. Hey, nou hoor je ook vaak dat het helemaal geen inclusieve beweging was. Erg wit, bijvoorbeeld.
Nou ja, voor de eerste golf is dat ingewikkeld, omdat Nederland een heel ander land was. Het was een veel witter land. Er waren natuurlijk mensen van kleur. En, het was een andere maatschappij qua machtsstructuren, kolonialisme. Het was wel, de eerste golf vind ik altijd bijzonder om te weten. Het was een transnationale beweging. Dus er was wel heel veel interactie tussen alle landen. En bijvoorbeeld Indonesië, wat toen Nederlands-Indië was, had een hele, nu beroemde feministen die bijvoorbeeld correspondeerden met Amsterdamse feministen. Dat zat allemaal wel weer ingebed in allemaal moeilijke machtsstructuren van kolonialisme. Maar...
dat was helemaal aan het begin van de eerste golf,
ja, dat
toch?
Was Kartini. Ja. Zij is aan 1904 overleden. Zij is heel jong overleden. Maar zij correspondeerde met Amsterdamse feministen. Dus er was een transnationale beweging. Alleen was die ingebed in hele moeilijke koloniale machtsstructuren. Voor de tweede golf is dat heel anders. Want in de jaren 60, 70, 80 is de opkomst ook van de antiracismebeweging, waar veel vrouwen van kleur in zitten. En je hebt de ZMV-vrouwen, de zwarte, comma, migranten en vluchtelingenvrouwenbeweging. En zij zijn eigenlijk, dat is bijzonder, dat zijn niet alleen zwarte vrouwen, maar dat zijn dus vrouwen van allerlei verschillende etniciteiten. Dus ook Italiaans, Spaans, voormalig Joegoslavisch. Die allemaal bij elkaar komen. En zij staan eigenlijk aan de wieg van intersectionaliteit ook. Ja. En Gloria Wekker zat daar bijvoorbeeld ook in. En Philomena Asset. En Gloria Wekker heeft daar afgelopen oktober in Pakhuis de Zwijger een heel mooi college over gegeven. Want dit is niet heel bekend. En die beweging is ook niet tot heel goed beschreven nog. Dus dat zou ook een oproep. Zij doet ook die oproep tijdens dat college. Van het zou ook mooi zijn als daar meer over bekend wordt. Omdat we ons allemaal in die bewegingen willen herkennen en in die geschiedenis. En zij waren er dus gewoon. En zij waren eigenlijk al een beetje schoorvoetend met, of niet schoorvoetend, zij waren al met die intersectionaliteit bezig. En dan kun je nagaan dat dat pas nu,
een beetje
40 jaar, dat nu leeft. Ik bedoel, Kimberly Crenshaw, die zaten allemaal, zij zaten allemaal in diezelfde...
Ja, Kimberly Crenshaw die schreef het stuk waar intersectionality...
In die tijd, die had ook contact met Gloria Wekker. Of zij was geloof ik student van Kimberly Crenshaw. Ik weet niet meer precies hoe het zit.
Ze kennen elkaar in ieder geval.
Zij kennen elkaar in ieder geval. Dus zij kenden elkaar allemaal in die beweging. En het was een hele... Die ZMV-vrouw was een hele actieve... Ik moest heel erg lachen om Gloria Wekker. Die vertelde dat ze had haar maandloon ging op aan telefoonkosten. Omdat zij de hele tijd...
aan het bellen was.
Met iedereen aan het bellen was. Omdat iedereen was wel heel activistisch. En... dus dat is wel een soort, er is een scheiding geweest tussen wel de witte, want Dolomina is gewoon een witte.
Was dus niet zo inclusief.
Nee, en daar herkende zij zich niet in. En toen hebben zij zich, nou ja, afscheiden, dat is wel gebeurd, omdat ze wel racisme aan de kaart hebben gesteld, maar dat, ja, dat ging niet helemaal goed. Dus toen hebben ze zelf gewoon een beweging opgericht, maar het is niet zo dat zij, er waren natuurlijk allemaal vriendschappen onderling ook, tussen wit en zwart en alles. Dus het is niet zo dat het een hele gescheiden beweging was. Maar zij zochten
elkaar over.
Ja, zij zochten wel, maar zij zochten wel hun eigen stem.
Ja.
Door Gloria Wekker heeft bijvoorbeeld in de jaren 80 onder andere Sister Outsider opgericht. Dat was een zwarte lesbische literaire kling rond Audre Lorde. En die is hier toen ook naartoe gekomen. Dus zij waren ook heel erg zoek. Dus dat is, als je ziet van voor de oorlog, na de oorlog, is daar een gigantisch verschil.
Ja.
Maar dat valt natuurlijk ook samen met grote processen als decolonisatie en allemaal dat soort.
En ook in die tweede golf had je weer radicale feministen. Ik schrok zo toen ik dit verhaal las. Joke Smit, die je net hoorde, die is ook jong overleden. En die wilde heel graag door feministen in haar kist gedragen worden. Toen was er dus een feminist, ik heb haar naam even niet paraat, Anneke
van Balen.
Die zei, nee, want je bent me niet radicaal genoeg, dus ik ga jouw kist niet dragen.
Ja. Nou ja, dat is weer,
is een beetje... Is ook een radicale tak geweest.
Ja. En dat heb je, nou, ik wil niet zeggen dat heb je nu ook. Maar het radicale heb je nu ook.
Ja.
Ik bedoel, je zult in deze hele beweging ook weer gematigd. Radicaal en zijlijn mensen, ik bedoel... Dat heb je gewoon in elke beweging. En zo zal het ook de geschiedenis ingaan.
Overigens, mocht je zin hebben om de lezing van Gloria Wekker terug te luisteren... dat kan dus gewoon op de website van Pakhuis de Zwijger. Ik zal even een linkje in de show notes zetten, want het is wel heel interessant.
Ja, dat is echt een aanrader. Ja.
Nou, we moeten alweer bijna gaan afronden, maar nog kort de derde golf.
Ja, wat is dat eigenlijk?
Wat met die derde golf? Niemand. Ja. Ik heb helemaal geen plaatje voor me, ik zie geen mensen voor me...
Nou,
help.
Ja, maar ik ook niet.
Jij moet dit weten.
Nee, de derde golf is, dat is in de jaren 90. En dat is eigenlijk meer een academische golf. Dus eigenlijk alle de idealen die in de tweede golf, die werden toen getheoretiseerd. Het kwam ook begon heel erg vanuit Amerika. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik hier niet zo heel veel van weet.
Het is dus ook veel meer academisch geweest dan op de straat.
Het is dus ook veel minder zichtbaar met bijvoorbeeld beelden zoals van de tweede golf en dan ook wel de eerste golf. Dus ik weet, kennen jullie de derde golf? Ik wil het ook gewoon even...
Handen?
Nee, ik zie allemaal glazige blikken.
Af en toe een knikje,
gelukkig.
Maar...
Ja. Nou ja, wij waren waarschijnlijk te druk met de Spice Girls, denk ik.
Ja,
ik was 8, dus ik heb geen idee. Maar daardoor is het... Die golf was er zeker, maar dat was meer een theoretische golf.
Maar zou je dan kunnen zeggen dat het een soort van... onderaan begonnen is. En dat zeg maar daarna het soort van de moeilijke laag van de elitaire laag van de maatschappij het heeft overgenomen om dat allemaal te theoretiseren? Of is dat dan raar om te zeggen?
Ja, dat durf ik niet zozeer uitspraak over te doen.
Oké, ik claim niks. Dat was gewoon een vraag.
Nee. Dan word ik straks met pek en veren hier zo uit dit gebouw. Nee, derde golf. Ja.
Heeft er misschien nog iemand een vraag voor Mark? Nu hij hier
toch
aan tafel zit.
Je kans.
Al boven de derde golf.
Ja. Kijk. Ja, kom hier even hier, Lisbeth. Het is Lisbeth Smets, de maker van onze website. Woo!
Hi. Mark, vandaag. Wat is dit, de vierde golf?
What up?
Wat is dit? Zijn we radicaal? Zijn we gematigd? Wat gaan we doen? Waar strijden we voor? Kan je nu...
Alles gelukkig vertellen. Simpele vragen.
Over ons praten, als we 100 jaar later zijn.
Oh ja,
als
leuk.
Historicus.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk lastig, want ik zit er zelf in. Ik ben zelf ook... Ik denk wel, het is wel de vierde golf. Dat durf ik wel hard op te zeggen, omdat... En ook wereldwijd natuurlijk, als antwoord op de MeToo-bewegingen alles. Het is zo duidelijk dat het activisme gaande is. Dus dat is heel goed. Ik denk dat intersectionaliteit is een van de hoofdthema's nu. Dat lijkt me ook wel heel erg duidelijk. Dat zie je niet alleen in het feminisme, maar dat zie je gelukkig binnen heel veel binnen de maatschappij ontstaan. Dus dat is heel goed. Waar we de staat op gaan, is jammer genoeg nog voor heel veel dingen, loonkloof. Ik bedoel, dat zijn onderwerpen die jullie ook in jullie podcast bespreken. Daarvoor gaan we natuurlijk nog de straat op. Ik vind het verder lastig omdat ik er zelf in zit. Ik kan natuurlijk nu niet hier een hele analyse gaan geven. Dat is ook niet mijn werk. Ik kijk natuurlijk naar het verleden om daar een lijn in te vinden. En dat heb ik natuurlijk nu ook een beetje willen laten zien. Van dat je juist gesterkt moet voelen door al die golven die voor ons waren. En dat niet iets wat met afstand is. Maar dat juist voelt het als een soort feministische deken om je heen. Een historische, feministische historische deken.
Mooi.
Om je heen. En denk daar ook vaker aan. En ga op zoek naar die verhalen en die stemmen die jou straks... Die gaan met jou mee straks de staat op.
En ladies, hoe zien jullie jezelf?
Wij zien onszelf als een soort Wilhelmina Drucker en
Dora Haver. De BFF's.
Ja, dit
wij,
is...
Nou, wij zien onszelf denk ik vooral als mensen die proberen een podium te geven aan dingen die te weinig in de mainstream media te horen zijn of te zien zijn. En we hopen daarmee ook andere mensen een plek te kunnen geven om erover te praten en die mensen uit te nodigen en hun eigen verhaal te doen. Omdat wij uiteindelijk ook gewoon weer die witte vrouwen zijn, cisvrouwen.
Ja, en wat ons doel is, we geven mensen een podium, maar we hopen dus ook dat we een beetje opgepikt worden door de mainstream media. Waardoor, want we hoorden dus laatst bijvoorbeeld dat Huda, die een tijdje geleden bij ons te gast was, over sport, dat zij gevraagd was door het Jeugdjournaal om wat te komen zeggen.
Omdat ze bij ons te gast was.
Ja. Dus dat zijn dan dingen waarvan ik denk, kijk, dat is het doel.
En dat horen we vaker van mensen, van dat ze uitgenodigd worden voor dingen omdat mensen van ze hoorden via Damn Honey. Dus dat is precies wat we willen. Die stemmen versterken en naar buiten brengen. En dat vond ik trouwens heel leuk aan Dora Haver en Willemien Drucker. Want die hebben dus dat tweewekelijkse tijdschrift opgericht. Omdat in de mainstream media het verhaal wat zij wilden vertellen ook niet voldoende verteld werd. Ja. Dus toen ik dat van jou hoorde, we hadden een voorgesprekje, ik wist het ook allemaal niet. Voelde ik zoveel kracht van... maar we moeten doorgaan en we moeten het blijven doen.
Ja, en dat
en
was ook heel mooi
de straat op.
Om te zien inderdaad dat jullie door die voorbeelden zo geraakt
helemaal
kan worden.
Omdat dat,
ja, heel mooi. Ja, zij noemden zichzelf tweelingzusjes in de geest.
Ja, wij noemen onszelf gedwongen BFF's. Ja. Basically. Ja.
Wel gedwongen. Ja. Oké, heel erg bedankt Mark voor deze fantastische verhalen.
En Lisbeth voor je website.
Heel kort, want we moeten echt gaan afsluiten. De Damn Honey yes and no. Ja. Marilotte, no?
De no. Het is toch God geklaagd dat we anno 2020 nog steeds niet allemaal kunnen doen waar we zelf zin in hebben. Nog steeds niet gelijkwaardig zijn. En nog steeds met allerlei shit moeten dealen. Damn Honey no.
Damn Honey yes. We pikken het niet langer. We gaan zo meteen in grote getale de straat op. En van ons laten horen.
Yes.
Dat was hem.
D Dit was onze bonusaflevering live vanuit de Tolhuistuin.
Dankjewel, Mark. Mathematisch gezien zit je volgende keer voor een publiek van 20.000 mensen. Ik heb er nu al heel veel zin in.
Ja, ik ook.
En bedankt, lieve fantastische mensen in de zaal. Wat geweldig dat jullie hier zijn. We worden er een beetje emotioneel van.
Ja.
Dankjewel, Daniel van de Poppen, voor vannacht. En voor het produceren van Damn Money natuurlijk.
En bedankt Lucas de Gier voor de niet te overtreffen jingle. En Lisbeth Smit, thanks voor het bouwen van onze oogverblindende website.
Vandaag ook grote dank aan de Tolhuistuin. Dankjewel Tolhuistuin. En Lieve Heremans die dit allemaal voor ons regelde met The Future is Female op zijn t-shirt. Daar staat hij. Hallo. Hallo.
Yes, en aankomende zaterdag zijn we er weer met een reguliere aflevering. Maar nu eerst de straat op.
Moedig voorwaarts.
Doei.